Thank you. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de eredienst. Ik zie daar ook een gast in ons midden. Tammy, welcome back. Great to have you with us today and may it build you up in faith. Ons gaan eerst die afkondigingslees. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk. En dan die nachtmaalscollecte is bestemd voor die diaconie. Vandaag is die viering van die heilige nachtmaal. Meestal is daar afkondiging over gasten wat dit samenvieren, maar ons heeft niet gasten wat dit aanzoek gedoen het niet. De diakens, herinner die gemeente daaraan om skenkings voor die Bethany huis te doen voor of op na Paas naweek. En dit is nou in verband met die dankdag wat ons volgende week gaan vieren en aandacht aan geven. Maar daar is dus tijd tot paasnaweek om dingen te skenken. Jullie hebben allemaal die aankondiging wel gelezen op WhatsApp, denk ik. Die skenkings kan achter in die kerk geplaatst worden. Ik zie daar al een paar op die tafel. Mooi, dus aan die gang. Tot zover die afkondigings. Laat ons samen ons aandacht op de Heere richt en om samen vereer. Laat ons samen gaan staan. Psalm 111, roep ons op om die Heere te vereer. Ek wil die Heere loof met my hele hart, in die kring van die oprechtes en in die vergadering. Die werken van die Heere is groot, nagespeur word hulle die allemaal wat daarin een beha het. Sy dade is majesteit en heerlijkheid, en sy gerechtigheid bestaan tot in eeuwigheid. Hy het vir sy wonders en gedachtenis gestig, die Heere is genadig en barmhartig. Aan die wat om vrees, het hy spijs gegee. Hy denkt vir eeuwig aan sy verbond. Laat ons nou samen ons afhankelijkheid belei. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom, ons zing nou van diezelfde psalm 111, ons zing van Gods grootheid, hij denkt aan zijn verbond, psalm 111 vers 1 en 3. Laat ons samen zien en vragen over ons eredienst en dat die Here in ons harte sal werk wanneer ons na sy woord luister. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige Vader in die hemel, ons dank u dat u ons weer geroep het, dat ons hier by mekaar mag wees vir 'n ontmoeting met u, die regeerder, die koning van hemel en aarde. Here, dit maak ons klein as ons dit besef, dat u wat die grootste en verste sterrestelsels in uw handen hou, u wat die hele kosmos, die universum afmeet met die breedte van uw hand, u wat so groot en machtig is, dat u met ons een ontmoeting wil hee. Ons dank u daarvoor. Ons wil ons voor u neerbuig in aanbidding, met groot ontzag in ons harte, en ook met groot dankbaarheid, omdat ons u mag kennen als een barmhartige God. U is een God wat omgee, en wat nie uw vijanden, toe ons in uw vijanden verander het, ons weggegooi het nie, maar u het een prachtige reddingsplan bedink, om ons te red, en meer nog, om uw naam groot te maak. Heer, ons dank u, dat uw Seun Jezus Christus gekom het, dat hy vir al ons sondes gelei het, en die Bybel oortuig ons heel tyd daarvan, dat het voldoende is, dat alles bedek is met die bloed van Christus, alles wat ons gedoen het. Ons dank u daarvoor, en ons dank u dat u dit vandag weer sigtbaar maak, sodat ons zwakke geloof versterk mag word, en dat ons al hoe meer die grootheid en die genade van Christus mag raak sien, en al hoe meer op hom sal vertrou. Heer, ons bid dat u in ons harte sal werk, as ons nagmaal eet, maar ook as ons vanuit die kerk toekyk, as dit oor die kinders gaan, dan kan het wees dat hulle voel of hulle nie betrokke is nie, maar Heere, laat ook die kinders mag besef, dat hulle deel is van uw gemeente, dat hulle deel het aan Christus, en al sy weldade, ook as hulle nie self die nagmaal nog nie kan eet nie. En wil hulle ook die begeerte gee, dat hulle na u toe sal kom, om die nagmaal te eet. Dat hulle graag hulle vertrouwen op Christus wil stel en sy naam wil bely. En dat hulle dankbaar is vir al die beloftes wat u ook vir hulle gegee het. Here, laat hulle groot word en toeneem in die genade en in geloof. En ons bid dat ons allemaal saam vandag mag groei in kennis van Christus, in liefde vir u, die God wat ons redt. En dat u ons harte vervul met dankbaarheid en vreugde. Maak ons harte oop daarvoor, Here. En wil u, deur die krachtige werk van uw Gees, ons nader trek en ons nader aan u laat leef. En wil u ons verander, zodat ons al hoe meer soos Christus gaan lyk. Ons bid so u Seun, en ons bid het in die naam van u eie Seun, Jezus Christus, ons Here. Amen. Ons wil nou uit die Bybel lees. Ons gaan aan die einde van die diens aandag gee aan die wil van God vir ons lewens. En ons lees nou Matteus 7 vers 13 tot 8 vers 13. En dis volgende een van Jezus wonderwerke, maar nou in die boek Matteus. En dalk onthou van ons dat Matteus 5 tot 7 die bergpredikasie is. En dan lees ons dus die laaste gedeelte van die bergpredikasie. Matteus 7 vanaf vers 13. En dan dadelijk daarna gaan Jezus naar Kapernaum. En daar verricht hij ook wonderwerken. Dus Matteüs 7 vers 13. Gaan in deur die nauwe poort, want breed is die poort en wijd is die pad wat naar die verderf leidt. En dat is baie wat daardoor ingaan. Want die poort is nauw en die pad is smal wat naar die lewe leidt. En dat is min wat dit vindt. Maar pas op voor die valse profete wat in skaapskleren naar jullie kom en van binnen roofzuchtige wolven is. Aan hulle vruchten zal jullie hulle ken. Een mens plukt toch niet druiven van dorings of vijen van distels nie. Zodra elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom ook geen goede vruchten nie. Elke boom wat niet goede vruchten draagt wordt uitgekapt en in die vuur gegooid. Zo zal jullie hulle dan aan hun vruchten ken. Vers 21. Niet elkeen wat van mij zegt, Jere, Jere, zal ingaan in die koninkrijk van de hemel niet. Maar hij wat die wil doen van mijn vader wat in de hemel is. Baie zal in daar die dag van mij zeggen, Jere, Jere, het ons niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivels uitgedreven en in uw naam baie krachtige doen nie? En dan zal ik aan hulle sê, ik heb jullie nooit geken nie. Ga weg van mij, jullie wat die ongerechtigheid werkt. Elkeen dan wat naar hier die woorden van mij luistert en dit doen, om zal ik vergelijken met een verstandige man wat zijn huis op die rots gebouwd. Die regen het geval, die waterstroom het gekomen, die winden het gewaai, en tegen daar die huis aangestorm, en dit het niet geval nu. Want zijn fundament was op die rots. En elkeen wat naar jullie woorden van mij luistert en dit niet doen, nie, zal vergelijk worden met een dwaze man, wat zijn huis op die zand gebouwd. En die regen het geval, en die waterstroom het gekomen, die winden het gewaai, en tegen daar die huis aangestorm, en dit het geval. En zijn val was groot. En toen Jezus hier die woorden geëindigd het, was die menigte versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. En toen hy van die berg afkom, het groot menigtes om gevolg, en daar het een melaatse man gekom en voor hom neergeval, en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jezus die hand uit en raak hom aan, en sê, ek wil, word gereinig. En dadelijk is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jezus sê vir hom, pas op, dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester, en offer die gave wat Mooses voorgeskryf het, tot een getuienis vir hulle. Nou die gedeelte wat ons vandag na gaan luister, en nadat Jezus in Kapernaum ingegaan het, kom daar een hoofman oor 100 naam toe, en smeer kom, en sê, Here, my knig lê thuis verlam, en lei hewige pijne. Daarop sê Jezus vir hom, ek sal kom, en om gezond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie waard dat u onder my dak inkom nie. Maar spreek net een woord, en my knig sal gezond word. Want ek is ook een man onder gezag, en ek het soldaten onder my. En vir hierdie een sê ek, gaan, en hy gaan. En vir die andere een, kom, en hy kom. En vir my dienskneg, doen dit, en hy doen dit. Toen Jezus dit hoor, het hy om verwonder, en aan zijn volgelingen gesê, voorwaar, ek sê vir julle, zelfs in Israël het ek so groot geloof nie gevind. Maar, vers 11, maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van ooste en weste, en saam met Abraham en Isaac en Jacob sal aansit in die koninkrijk van die hemelen. Maar die kinders van die koninkrijk sal uitgedruif word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tanden. Toe sê Jezus vir die hoofman oor 100, gaan, en laat het vir jou wees, soos jy gegloed. En sy knig het gezond geword in daar die uur. Jezus praat in hierdie bybelgedeeltes oor gehoorzaamheid, erkenning van sy gezag. Kom ons sing daarvan met die woorden van Psalm 103 vers 9 en 10. Als jij in zijn verbond leeft, dan gehoorzaam jij om en in vers 10 ook die engelen volbreng zijn woord. Laat ons na die preek skrifberuiming 44 sing vers 4 en 5, dat ons mag aansit met Christus in die koninkryk. En dit is ook die skrifberuiming wat een oproep, dat het een oproep is, want Jezus klop aan die deur en als ons hom ontvang, dan sit hy aan met ons en hy sê ook, ek sal gee aan die oorwinnaar dat hy op my rykstroon sit saam met my. Die Bybelgedeelte waarna ons gaan luister en kyk is dus Matteus 8 vers 5 tot 13, die genesing van die knecht van die centurion, die hoofman oor 100. Broers en susters, die thema vir die preek is, Jezus soek jou volledige geloofstoewijding. En ek het twee punte daarin onderskei, onderwerp aan hom as jou Heer, dan ontvang hy jou in sy koninkryk. So Jesus demands your complete devotion in faith, and the first part is that we must submit to him as our Lord, and the second that he then will receive us in his kingdom. So as ons, ek denk telkens wanneer ons hierdie geskiedenis lees, die wondertekens, dan is het opvallend dat die wondertekens baie mense se aandag trek, en daar is hele menigtes wat agter Jezus aanloop, wat omvolg. En hoekom is hulle daar? Nou, ons lees in die Bybel dat die meeste mense daar was om nog wonderwerke te sien. Die hier is nou exciting, dus opwindend. En die volgende een is hopelijk nou groter as die eerste een. En dan kom je natuurlijk by die vraag uit van hoekom het Jezus wondertekens gedoen? Was dit sy bedoeling om die aandacht te trek? Soos dit vandag gebeur. Mens maak een groot media vertoning om baie mense sy aandacht te trek, sodat daar genoeg verkope sal plaasvind, of een politieke partij wat genoeg ondersteuning kry. Was dit sy bedoeling? Nou dan gaan ons kyk en luister na Jezus' woorde. Wat sê Jezus terwyl hy die wonderwerke doen? En hier die wonderwerk verrig hy dadelijk na die bergpredikasie. En die Jezus wat jy daar sien en hoor in die bergpredikasie, is nie iemand wat om aandag smeek, mense asseblief, kyk na my, volg my. Hy doen het nie. Hy is nie iemand wat enig iets sal doen om die mense raak gesien en bewonder te word nie. Inteendeel, hy praat eindelijk streng met mense. Die bergpredikasie, ons het het gelees, die laaste gedeelte, eindig met hierdie skokkende woorde. Nie elk een wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wil die wil doen van my vader wat in die hemele is. Nou, denk net, dat jy dit by een politieke rally hoor. Ja, pas op, julle is nie allemaal deel van ons partij nie. Julle sê dit nooit nie. Jezus is baie specifiek. En vervolgens vertel hy een gelykenis. En ek denk, enige kind kan hier die gelykenis onthou. Dit is een baie bekende een. Baie sondagskoolliedjes is hieroor gemaakt. Die man wat sy huis op die sand bou, en die ander man wat sy huis op die rotse bou. Baie duidelik. Maar ja, dikwijls is die toepassing, wat jy dan lees, wat groot mense vir die kinders leer, is iets soos, ja, jy moet jou leven op Jezus bou. Nie op tydelike dinge nie. Maar dit is nie die betekenis van hierdie gelykenis nie. Vergelyk maar vers 24 en vers 26 en kyk na die ooreenkoms. Vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Vers 26, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie. Wat is die ooreenkoms? Wat is die verskil? Albei hoor die woorde van Jezus. Albei is daar. Albei is deel van die menigte. Jezus praat dus met oor twee mense, wat daar gesit het, terwyl hy die bergpredikasie uitgespreek het. En nou is daar verskil. Die een hoor en doen dit. Nie. En die ander hoor dit en gehoorsaam Jesus. Dus dis die verskil. Nie, ek jy aandag vir Jesus of nie, bou jou lewe op hom nie. Dit gaan oor van wat hy vir jou sê, doen jy dit, gehoorsaam jy dit. Of hoor jy net en verander jy nie jou lewe nie. En as jy die evangelie lees, kan jy verbaas wees, dat hy soveel teenstand tegen Jesus was. Hy was toch een goeie leraar? Het hy nie die belofte van redding en die komst van Godse koninkryk aangekondig nie? Hoekom was nie allemaal opgewonde daar nie? En die conclusie van die bergpredikasie gee die rede. Wat noem julle my, Here, Here? En doen nie wat ek sê nie. Dit staan in die parallelle gedeelte, Lukas 6 vers 46. En die geskiedenis van die Romeinse centurion, die hoofman oor 100 soldaten, volg dan dadelijk op die bergpredikasie. Lukas 7 vers 1 sê, nadat hy voor die oren van die volk al sy woorde beëindig het, het hy in Capernaum ingegaan. En Matteus 8 sê, en nadat Jezus in Capernaum ingegaan het, kom daar een hoofman oor 100 na hem toe. Dus dit is dadelijk, is diezelfde dag. En so hierdie verhaal is dan die illustratie van die conclusie van die bergpredikasie. Wat betekent dit om Jezus te gehoorzaam en om dus rechtig naar hom te luisteren? Nou, als je iets weet van die tijd van die Nieuwe Testament, dan weet je dat die Romeinen Israël deelgemaakt het van hulle Romeinse Rijk. Dat was die hele Romeinse Rijk wat rondom die Middellandse See gevestigd is. En er was natuurlijk ooral een bezettingsmacht van soldaten om die mensen onder beheer te houden. En Romeinse soldaten was ervaren en geharde soldaten met een baie sterk discipline. Als hulle op die slagveld verskyn het, dan was dit dus een tank. Elke eenheid was een span van 8 soldaten en dan 10 van daar die spannen, saam 80, ja, centurion is een aanvoerder van 80 of 100 soldaten. Maar die centurion is dus een aanvaller, aanvoerder van 10 van die blokken soldaten, wat vecht soos een man. En hy was dus een man met gezag, een officier met ondervinding en mag oor sy soldaten. En uit Lukas' vertelling lei ons af dat hy goeie verhoudings met die Joden opgebouwd het. Dus die parallelle gedeelte in Juda in Lukas, daar gee een beetje meer inlichting daarover. Want en dat kan hem eens verbaas natuurlijk, van hoe is het moeilijk dat die bezettende macht, dat iemand wat die bezettende macht vertegenwoordigt, zo goede verhoudings met die Joden opgebouwd het. Die Joden het die bezetters gehaat. Nou, hierdie officier was dalk anders als die officieren van Romeinse afkomst. Hij was dalk afkomstig uit die nie-Joodse bevolking in Noord-Israël. Maar zijn verhoudings wijst zijn karakter. Hij had gunstig teenoor die Joodse geloof gestaan en zelfs voor hulle een synagogegebouw. Dit wijst respect. Het wijst ook belangstelling voor hulle religie. Dalk had hij zelf in God gegloe, zou mensen zouden denken. En dis die rede, hoekom die Joodse oudstes hulle deur hom laat stuur in die Lukas weergawe. En vir hom pleit, hy verdien dit, dat u sy knecht genees. Nou, dis die een verhouding wat baie goed lyk, en dan is daar nog een. Dis nog een teken dat hierdie man een edelmoedige mens was. Want kyk maar na sy verhouding met sy knecht. Die knecht was vir hom so waardevol, dat hy Jezus genader het om hom te genees. So lief was hy vir sy knig. Maar die, ook al sê die Jode positieve dinge oor hom, en sê hy verdiende dat u om sy knig genees, die hoofman glo self nie, dat sy vriendelijkheid en sy goedheid teenoor die Jode, hom enige verdienste by Jezus oplewe nie. As Jezus sê, ek sal kom en hom gezond maak, dan reageer die hoofman op 'n verrassende manier, ek is nie waard, dat u onder my dak komt nie. Nou, dit is naaks, een Romeinse officier kon, omdat hy die bezettende macht was, enige Joodse man soos Jezus beveel het. En hij moest gehoorzaam. Of hij kon in die tronk gegooid of doodgemaakt worden. Het is ongelooflijk hoe nederig hier die hoofdman is. Hij respecteert Jezus zijn gezag. En het wijst ook in hoe hij Jezus aanspreekt. Hij zei niet net van onderwijzer of rabbi, maar hij zei heer. Hij erkent Jezus als zijn meerdere, zijn heer. En vervolgens zei hij nog een verrassende ding. Maar spreek dit een woord en mijn knecht zal gezond worden. Want ik is ook een man onder gezag en ik heb soldaten onder mij. En voor hierdie een zeg ik gaan en hij gaan. En voor die andere een kom en hij kom. En voor mijn dienstknecht doen dit en hij doen dit. Nou, beide Matthäus en Lucas beschrijven nauwkeurig wat die hoofdman gezegd heeft. En dit is die kern van die verhaal. Dit wijst zijn geloof in Jezus. Wat een geloof heeft hierdie man. Jezus, ja, genees alsjeblieft mijn knecht. Maar het is niet nodig om fysisch aanwezig te wees nie. Het is niet nodig om mijn knecht zelfs aan te raken. Net een woord is genoeg. Spreek net een woord en mijn knecht zal gezond worden. Dus hij gelooft dat Jezus zijn woord gezag heeft. En dat Jezus die macht heeft om te genezen. Die geloof van die hoofdman in Jezus zijn gezag is verstommend. Hij heeft zelf gezag. Hij kan enige soldaten bevel geven. En die soldaat is zo geoefend. En dat is zo'n goede discipline. En natuurlijk straffen als ze dit niet doen. Nie, dat die soldaat dit dadelijk zal uitvoeren. En diezelfde met zijn knecht. Die hoofdman heeft absolute gezag. Over die mensen over wie hij aanvoerder en heer is. En hij past nou diezelfde redenering op Jezus toe. En hij plaatst hem onder Jezus. En hij zei, Heer Jezus, als u iets zegt, dan gebeurt het dadelijk. Allemaal moet elke bevel van u gehoorzaam. En daarom heeft hier die man absolute vertrouwen dat Jezus die macht heeft om te genezen. En het is niet nodig dat hij bij zijn huis opdaagt. Nie. Net een woord van een afstand is genoeg. Zoveel gezag heeft Jezus. Nou en dan is daar natuurlijk die reactie van Jezus. Zijn reactie is ook uniek. Hij heeft om verwonder. Ik ken net een andere plek in het Nieuwe Testament waar Jezus om verwonder. Dat is namelijk door die ongeloof in Nazareth. Waar hij groot geworden is. En hier verwonder Jezus om door die geloof van een heidense man. En Jezus vergelijkt hem met de Joden. Wat in die koninkrijk, wat in die volk van God is. Voorwaar, ik zeg voor jullie. Die stelligheid wat hij in die bergreden gebruikt. Voorwaar, ik zeg voor jullie. En dan komt daar belangrijke uitspraken. Voorwaar, ik zeg voor jullie. Zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevind. Nie. Geloof in Jezus verwacht je niet bij die heidenen. Hulle is buiten Israël. Israël die kennis van God ontvang. Israël die wet ontvang. Israël die belofte van die Messias ontvang. En eeuwenlang naar hem uitgezien. Israël kent die wet en is die volk van God. Maar in Israël vindt hij niet zo'n groot geloof. Zoals hier die hoofdman zijn. Hier die man wijst die geloof wat Jezus in Israël verwacht heeft. En wat hij niet daar aangetreft heeft niet. Die meeste mensen in Israël is die groep wat zij woorden hoor, maar niet, zij wil doen niet. Precies wat hij aan die einde van die bergpredikatie aangesproken heeft. Hulle verwerpen. Maar hier die heidense man, wat bij hem in de kennis van die wet en die belofte heet, hij gloeit in Jezus, hij onderwerpen. En gloeit dat Jezus zijn woord gezag heeft. En als Jezus iemand prijst, dan betekent dit natuurlijk dat dit die rechte reactie op zijn woorden en genezings is. Dit is hoe ons reactie behoort te wees. Buig voor Jezus' gezag. Gehoorzaam om doen wat hij zegt. Geen woorden zonder daden. En dit is die geloof wat Jezus zoekt. Dis ware geloof, die regte reaksie op Jesus. En vanweë daardie geloof, kry die man die genesing vir sy knegt wat hy gevra het. Jesus reageer op almal wat hom glo en sy gesag gehoorsaam. En dit bring ons onherroepelik by die volgende vraag. Hoe staan jy en ek teenoor Jesus? Die man het gesê, ek is nie waard, ek is nie waardig, dat u onder my dak inkom nie. Is jy verbaas, dat Jesus na jou toe kom, en jou red? Sal ons weer met verbasing nagmaal eet vandag. Is dit hoe jy bid? Heere, ek is nie waardig nie, maar ek bid in die naam van Jesus, daarom mag ek bid. Kom jy nederig na hom toe, om gered te word. As ons nagmaal vier, kom ons met die gedachte, nou ja, ek het eindelijk wel die recht om aan hierdie tafel te sit, want ek is een lidmaat van hierdie gemeente. Of is ons harte gebroken? En is ons weer verwonderd, dat hy van ons geleid het en gesterf het? Ons beeld van Jesus kan beïnvloed word, deur hoe die mense rondom ons na Jesus kyk en oor hom praat, bijvoorbeeld hoe hulle hom ignoreer. Of as mense denk van, ja, Jesus is ok, hy is een goeie leraar, jy kan iets van hom leer, jy kan hom navolg, is mooi. Is hy iemand wat jy kan bewonder? En nie meer nie? Is hy net een redder, wat jou leven beter maak? Gloe jy dat hy wonderwerke kan doen? Maar hoe reageer jy, as hy dit nie so vinnig as moontlik vir jou en my doen nie. En as hy dit nie op die manier doen waarop ons dit verwag nie. Hoe staan ons teenoor Jesus, as iemand wat ons verlangens moet vervul? En as Jesus nie volgens my verwagtings werk nie, raak ek dan 'n bietjie minder enthousiasties oor hom, en begin ek om dalk verwyte te maak? Ons reaksie op Jesus, vooral wanneer hy nie doen wat ons van hom vra nie, wat ons verwag, dit wys ons hart. Ons kan ook denk dat ons Jesus kan dwing om ons gunstig gesind te wees en ons te gee wat ons verlang, omdat ons so baie vir hom doen. Maar hierdie geskiedenis wys dat die geloof van die hoofman die sleutel is. Die heidense hoofman erken Jesus se gesag en gee hom volledig aan hom oor. Jesus is Heer. En wat tel is sy geloof in Jesus. En so moet ons oor en oor leer dat geloof in Jesus die enigste is wat tel. En geloof, volgens die bergpredikasie, is nie net woorde nie. Om sy naam te noem en om hom te bely is nodig, maar dis nie genoeg nie. Romeinse soldate, wat een bevel van een officier gekry het, kon die sê, oké, ja, ek het jou gehoor. That's it. Nee. Hulle kon nie daaroor oorhandel nie. Hulle kon dit nog minder ignoreer. Die woord van die hoofman was wet. En so verdien Jesus al ons respect en ons onmiddellike en volledige gehoorsaamheid. Het is nie genoeg dat Jesus net een bykie aandag van mense kry nie. Partyke word flieks vrygestel oor Jesus en dan is daar christene en partyke kerke wat baie enthousiasties daaroor is. Want ja, Jesus kry tenminste weer die aandag van mense, maar dit gaan baie gauw weer verlore. Dit raak weg. Het is nie voldoende nie. Het is nie voldoende dat Jesus net een bykie aandag van mense kry nie. Hy is nie honger vir aandag en bedel smeek nie by mense dat hulle hom asseblief in hulle lewens sal toelaat nie. Hy soek ook nie 'n tydelike hype wat net op emosies gebaseer is nie. As jy deur 'n fliek beïndruk raak, is dit dikwels 'n emosionele beïndruk wees en 'n emosionele reaksie. Maar dit gaan eendag verdwyn. En die aansporing om Jesus te gehoorsaam en als Heer te erken, ontbreek meestal in daardie flieks. Jezus eis jou hart, jou liefde, jou toewijding en gehoorsaamheid vir die rest van jou leven. En dis ook die appel wat by die nagmaal na ons toekom. In sy genade het Jezus ons deur sy bloed gekoop. Hy is ons eienaar. Hy bepaal wat ons met ons levens moet maak. Is ek bereid, vraag die nagmaalsformulier in die selfbeproefing vir ons, is jy bereid om voortaan van harte vir hom te leef? Dis precies die sel as waar we dit hier gaan. En as ek my swakheid ontdek, sal ek na hom toe gaan om vergeving te ontvang en ook die werking van sy gees om dit te vraag, om hom met my hele hart te gehoorsaam. En dit sluit heel mooi aan by die derde bede wat ons in die gebed wat Jezus ons geleer het bid. Laat u wil geskied. En die uitleg van die katechismus is dan, gee dat ons en alle mensen ons eie wil prijsgee, om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepraterij gehoorsaam te wees. So wil Jezus hê dat ons na hom toekom, in vertrouwen op sy offer, en met een hart wat gehoorsaam wil wees. Let me just give a short summary of this part. So the first part is about submission to Jesus as Lord. Jesus was on earth and he did many miracles. And a lot of people came to him. They were excited. But when you listen to Jesus' words, you hear that he says, not everyone who is following me and who has interest in me is really obeying me. That's what it's all about. And then he gives this parable of the man who builds his house on the rock and on the sand. And the difference between the two is not that they hear the word of God, they hear it, both. But the difference is, do you do what Jesus says? Do you obey him? And so this miracle that we read here is an illustration of that principle, that faith means that we obey Jesus as Lord. And this man himself was a man who had authority over his soldiers and his servant. And now he is actually quite amazing that he is coming to Jesus with this faith. Whatever Jesus says happens. And Jesus is now almost surprised, you would say. He is amazed at the faith of this man. And he compares it to the faith of Israel. Israel, who has received the law of God, the promises of God, and this man who has received much less, he shows the faith that Jesus is looking for. So that also calls us to put our faith in Jesus and to obey him, to acknowledge that he is our Lord, to respect him. That brings us to the second part. Ons is nou bij die tweede gedeelte van die preek. Dan ontvang hij jou in zijn koninkrijk. Onthoud die schokkende conclusie van die bergpredikatie. Die conclusie van hierdie geschiedenis is net zo schokkend. Vers 11 en 12. Ik denk, baie mensen zou wensen van, oké, ja, hierdie genezingsverhaal is nou baie mooi, maar hierdie laatste woorden. Jezus sê daar, maar ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en samen met Abraham en Isaac en Jacob sal aansit in die koninkrijk van die hemelen. Maar die kinders van die koninkrijk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tanden. En dit verwijst dus terug naar die gedeelte wat ons in Matteus 7 in die bergpredikatie gelees het. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkrijk van die hemelen nie. En ingaan in die koninkrijk van die hemelen is diezelfde als sit aan tafel met Abraham, Isaac en Jacob en deel wees van die feestmaal. Maar hij wat die wil van mijn vader doen wat in die hemel is. Nou, voor die Joden, probeer net, denk, dat die volk Israël hierdie woorden gehoord het. Dit is geweldig veroordelende woorden. dat is eerstens die skok dat die heidene gaan saam aansit in die koninkryk met hulle. Saam met Abraham, Isaac, Jacob en daar sit Levi en Juda en elke Joodse man wat geglo het. En dan, daar is Demetrius, een Griek, en daar is een Romeinse soldaat. En wat gebeurt nou? Dit was al klaar een skok vir die Jode. Maar dit is erger. Die heidene sit nie net saam met hulle aan tafel nie, maar sit op hulle plek. En hulle staan buitenkant. Nou, die vraag is natuurlijk, moet jy hierdie woorde nou lees wanneer jy nagmaal vier? Temper dit nie ons vreugde nie. Maar voordat ons gaan struikel, omdat ons aanstoot kan neem aan die woorde wat so hard klink, moet ons begin by die belofte. Almal wat in Jesus glo, ook mense uit die heidenvolke, sal aansit aan die tafel van die bruiloftsfees van die lam. Dit is een wonderlijke voorreg. En ons is die mense uit die heidenvolke waarvan Jesus hier praat, wat als takke op die boom van die Jode, die oude verbond, geënt is. Ons is later toegevoeg. Dis genade. Dis een groot voorreg om die uitnodiging van die koninkryk te ontvang en die belofte te hoor. Jy mag deel in die vreugde van die finale fees van Christus. En hier die maaltijd vandag, die nagmaal, is die voorafskaduwing daarvan. Jezus maakt dit onomwonde duidelijk, dat hier die belofte net door geloof in hom ontvang kan word. Abraham, Isaac en Jacob het nog nie die werkelijkheid gesien nie, maar hulle het het geglo. Hulle het Jezus en al sy weldade in geloof omhels. Vertrou dat sy woord betrouwbaar was. En in vertrouwen op Gods belofte het hulle gehoorzaam. Abraham het gehoorzaam naar Kanaan toe gegaan, terwijl die plek nie geken het nie. Abraham het gehoorzaam sy seun geoffer, terwijl hy nie geweet het of God hom gaan vervang met 'n ander offer nie. Al wat hy geweet het was, ek moet na my seun opoffer. En ja, God kan hom uit die dode opwek, dit het hy wel geglo. Geloof word sigbaar in gehoorzaamheid, terwijl ons nog nie die vervulling van die belofte sien nie. En dit is die belofte wat glashelder na ons toekom. Almal wat glo, sal aan tafel sit en deel wees van die fees van die eeuwigdurende gemeenskap met God. Niks op aarde is so belangrik en begeerlik as hier die koninkryk nie. En dit is net deur geloof. Geen ander voorwaardes nie, soos etnisiteit, dat jy fisies van Abraham, Isaac en Jacob afstam, dit tel nie, is nie voldoende nie. Nie jou prestaties, of jou fatsoen, of jou vernaamheid, gee toegang nie. Geloof is nodig. En dan nie net woorde van, ja Jezus, ek glo in u, Here, Here, sê die mense heel tyd in die bergpredikasie. Nie net woorde nie, maar daadwerkelijke stappen op die pad van navolging. Ek denk aan die Titan sub van Ocean Gate, waarmee 5 mense in 2023 na die Titanic afgedaal het. Het was die Titanic lê op 'n groot diepte, ek denk dis 3.5 kilometer of soiets. En die eienaar van Ocean Gate, meneer Stockton Rush, was nogals arrogant. En hy het vertrou dat sy ontwerp en die gom wat hulle gebruik het, sterk genoeg was. En hy het heel tyd gesê, ja, veiligheidsvoorschrifte, ach nee, dis nie nodig nie. Maar die werkelijkheid van die waterdruk was sterker as sy stories wat hy vertel het. En dit is 'n illustrasie van die oordeel waarvan Jezus ons bevry het. Ons is verlore en ons kan nie die enorme druk, die bedreiging, die straf van Gods oordeel weerstaan en oorleef nie. Daarvoor het Jezus gekom en gelei en gesterf en opgestaan.
Door geloof krijg je deel daaraan. En zonder geloof sta je buitenkant. Blij jij onder die oordeel van God. En wat de stories je ook al vertellen, wat er ideeën jij hebt over Jezus en over God, het maakt niet zaak nu. Zonder geloof staan jij buitenkant. En die buitenste duisternis, wat Jezus hier noemt, is die eeuwige straf en die duisternis van die hel, die verlatenheid van God. Door geloof heb je alles. Zonder geloof heb je niks nu. Hoe mooi je ook praat, wat jouw etniciteit ook is, of wat je ook al presteert. En daarom is het niet voldoende als mensen net een beetje aandacht aan Jezus geven nie. Hij is niet die cherry op die koek van jouw religie nie. Jij moet die hele koek weggooien en net voor hom aannemen. Hij is die brood van die eeuwige leven. Geloof in hom. En dit moet ook ons oproepen aan die wereld, aan ons stad wees. Geloof in Jezus. En die noodzaak van geloof verval niet als je eenmaal binnenkant is. Nie. Diezelfde geloof is nodig om Jezus te volgen, om te gehoorzaam en te volhard. Die hoofdman het toe die genezing van zijn knecht gezien. Dit was een bewijs dat Jezus' woord inderdaad gezag en kracht heeft. En daar die genezing is een blijvende teken dat ons door geloof alleen gered wordt en aan Jezus een gezag moet onderwerpen. Amen. Laat ik ook die tweede deel gauw opsom. So the second part is that Jesus, if you believe in him, will receive you in his kingdom. And that's at the end of this history, this, I always struggle to say the word story because it seems like this is like just a story. But at the end of what Matthew is telling us, that he says the children of the kingdom will be outside, will be thrown outside, but many will come from east and west, and they will sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Now, it is shocking once again to read these words because they are so condemning to people, and a lot of people don't like them. But we must first listen to the gospel, to the promise that we hear here, that everyone who believes will sit at the table with Christ in the glory of heaven. And so we must be thankful and full of wonder that if we believe in him, that we may share in that blessing. And then the lesson here is that this is received only by faith, nothing else. Not your ethnicity, not your good acts that you think you have done for God, whatever you would like to bring to the table, leave it behind, because it's only by faith in Jesus that we are saved. And that is because Jesus is the only one who has covered our sins and who have carried away the judgment of God in our place. So the centurion, the officer in the army of the Roman Empire, has seen the healing that Jesus did for his servant. And that was the proof that Jesus and his word, that Jesus' word indeed has power and authority. And therefore, this is a permanent sign to all of us that we can only be saved by faith and that we must submit to Jesus' authority. Amen. Kom ons zing nou saam. Skrifruiming 44, vers 4 en 5. Dan gaan ons nou nagmaal vier. Ons lees eerst die formulier. Kom, ons lees die tweede formulier, wat van die mooie formulering zit. Ons vind het op bladzij 26 van die boekie. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, die nagmaal is door ons verlosser zelf ingesteld. En toen die uur kom, het hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd, en sê, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. In gehoorzaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedagtenis. Herdenk ons met die gebruik van die nagmaal, dat Jezus Christus, ooreenkomstig Godse belofte, door die Vader naar hierdie wereld gestuur is. Die Heere Jezus het homself als een offer gegee voor ons wat sondaars is. Met blijdskap belei ons dat ons leven in sy dood berus. Ons dank ons getrouwe heiland, wat als goeie herder sy leven van sy skape afgeleid het, en verblij ons in die goddelike geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. Die groot geskenk van Godse genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde een afkeer van onszelf te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blijdschap en dankbaarheid grijp ons vast aan die verzekering dat al ons zondes vergeven is op grond van die lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Zij volkomen gerechtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons komt daarom met ons handen uitgestrekt naar die oorvloedige Gever, als ziekers naar die Geneesheer, als zondaars naar die werker van gerechtigheid, als dooiers naar hom wat levend maakt. Christus is die enigste voedsel van ons zielen. Daarom nooi de Hemelse Vader ons uit, om door deelname aan die nachtmaal, door hom verkwikt te worden, en nieuwe kracht uit hom te put, totdat ons die hemelse onsterfelijkheid bereikt. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wijn verzeker ons van Christus' hartelijke liefde en trouw. Ons kan weten dat hij in ons alles werkt, wat in die tekens aan ons voorgehou word, en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Gemeenskap. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee, asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wijn betuig en beseel aan ons, dat Christus sy lewe en die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood als teken aan ons gegee word, moet ons dadelijk aan die ooreenkomst denk, soos die brood die lewe van ons lichaam voed, onderhou en beskerm, so is die lichaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en levendig te maak. En wanneer die wijn als teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkwik, versterk en met blijdskap vervul. Dit doet Christus nie door bloed een teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbrengt dit door die gees wat hy beloof. Door die gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, zodat ons met die apostel mag sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons loote aan hom die hemelse wijnstok, zodat ons vir hom vruchte kan dra. Door diezelfde gees verbindt hy ons aan mekaar in echte liefde als lede van een lichaam.
Want dit is immers aan tafel samen met Christus, waar zij bevel tot ons komt. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar moet lief hebben, zoals ik jullie lief gehad heb. Soos brood samengesteld is uit baie korrels, wat so met elkaar vermeng is, dat die een niet van die ander onderscheid kan worden nie, so betaam dit ons om so eensgezind te verbind aan elkaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Jezus waarskuw ons immers, elke koninkrijk wat tegen homself verdeeld is, wordt verwoes. Terwijl ons aan die tafel die heerlijke tegenwoordigheid van Jezus Christus, die door sy woord en geest ervaar, denk ons weer aan die bevel van Jezus. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar moet lief hee, net zoals ik jullie lief gehad het. Dan die verwachting. Die apostel Paulus plaatst die nachtmaal binnen die perspectief van Christus' wederkomst, wanneer hij zegt: want zo dikwijls als jullie jullie brood eet en jullie beker drink, verkondig jullie die dood van die Heere totdat hij komt. Wanneer ons die nachtmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hebben aan die nieuwe verbond in Christus' bloed. Ons dankt die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteerd het, mag kennen. Tegelijk zien ons met die viering van die nachtmaal uit naar die verschijning van ons verlosser in heerlijkheid en die eeuwige huwelijksfeest, wat tijdens ons vol vreugde samen met hem die nieuwe wijn zal drinken in die koninkrijk van zijn Vader. Met groot blijdschap bid ons samen met Godse kerk: amen, ja kom, Heer Jezus. Laat ons nou samen bid. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nachtmaal die heerlijke gemeenschap met uw geliefde Seun Jezus Christus vier. Ons bid u, stuur ons uw levendmakende geest, zodat ons gevoed kan worden met die ware brood uit die hemel, wat die eeuwige leven skenk. Leer ons die betekenis van Christus en al zijn weldaden. En leer ons om door die tekens ook rechtig Jezus' lichaam en bloed te aanvaarden en in geloof te eet en te drinken, zodat ons opgebouwd mag worden in hom. Ons bid dat u zo ons nachtmaalsviering zal zien. En ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Laat ons nou voor die viering van die nachtmaal Psalm 103 vers 1 en 2 zing. Dus een loflied op Gods weldaden, die vergeving wat hij skenk. En dan wordt allemaal wat beleidende lidmaten in die gemeente is genooi om naar die tafel te komen. Broers en zusters, laat ons harten omhoog hef naar Christus waar hij aan die rechterhand van die Vader zit. Kom allemaal met blijdschap en eensgezindheid naar die tafel van die Heere toe. Dank om voor zijn groot liefde wat hij ons aan ons betoon het, toe hij homself als offer voor ons oorgegeet, en wat hij steeds betoon door al zijn weldaden aan ons te skink. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, denk daaraan en glo dat die lichaam van Jezus voor ons gegee is tot de volkome verzoening van al ons zondes. Die beker van dankzegging, waaroor ons die dankzegging uitspreek, is die gemeenschap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en gloe dat die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus vergiet is tot de volkome verzoening van al ons zondes. Laat ons een gedeelte lees uit Jesaja 42, ons lees vers 1 tot 7. Dit is een van die profetieën van die knecht van die Heere, die knecht van Yahweh in die Oude Testament. Daar is mijn knecht wat ik ondersteun, mijn uitverkorene en wie mijn ziel een welbehaag het. Ik heb mijn geest op hem geleerd. Hij zal die recht naar die naties uitbrengen. Hij zal niet schreeuw of uitroep of zijn stem op die straat laat horen. Die geknakte riet zal hij niet verbreken en die doffe lampet niet uitblussen. Nie. Met getrouwheid zal hij die recht uitbrengen. Hij zal niet dofbrand of geknakt worden totdat hij die recht op aarde gegrond heeft. Nie. En die eilanden... Die kustlanden, kan het ook weer eens, wacht op zijn leer. Zo zegt God, Yahweh, wat die hemelen geschapen en hulle uitgespreid het, die aarde uitgespannen het, samen met wat daaruit voortkomt, wat aan die aardbewoners die asem gee, en die geest aan wie daarop wandel, ik, Yahweh, het u geroep in gerechtigheid, en ik vat uw hand en behoed u, en gee u als een verbond van die volk, als een licht van die naties, om blinde oor te openen, om gevangenis uit die kerker uit te leiden, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis zit. Kom, ons zing nou een psalm wat daarover spreekt dat God goed is en ons mag dit hier in die nachtmaal ervaar. Psalm 34 vers 4. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging waaroor ons die danksegging uitspreek is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Ik wil nou een gedeelte uit die Nieuwe Testament lees, 2 Korintiërs 5, vers 14 tot 19. Paulus praat daar over zijn bediening, dat hij hemzelf niet aanbeviel bij mensen niet. Ze hield tijd een gevecht met die valse apostels. En dan verduidelijk hij zijn motivering voor zijn bediening en hoe hij dit doet. Hij zei, want die liefde van Christus dringt ons. Omdat ons van oordeel is dat als één voor allemaal gesterven het, hulle dan allemaal gesterven het. En hij heeft voor allemaal gesterven, zodat die wat leven niet meer voor zichzelf moet leven niet. Maar voor hom wat voor hulle gesterven het en opgewek is. Ons kind dus van nou af niemand meer naar die vlees niet. En al het ons ook Christus naar die vlees gekend, nou kennen ons hom toch niet meer zo niet. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die ouding het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles nut geworden. En dit alles is uit God, wat ons met homself verzoen het, door Jezus Christus. En ons die bediening van die verzoening gegeerd. Namelijk dat God in Christus die wereld met homself verzoen het, door hulle hul misdaden niet toe te rekenen, en die woord van die verzoening aan ons toe te vertrouwen. Kom, ons zing nou van Psalm 34, die vijfde vers.
Nadat ons nachtmaal gevierd heeft, willen ons die lof van God zingen. En ons doen die lofverheffing door Psalm 103, vers 6 en 7 te zingen. Ons wil nou die Here dank in ons gebed. En ons gaan ook dank vir die kerkraadsberaad wat ons gister mocht hou. En ons kan sy seën bid oor die jaarthema, die opbou, die preke, die aktiwiteite en die onderlinge liefde vir mekaar. Laat ons saam bid. Heere God, barmhartige Vader, ons dank u met ons hele hart dat u uw enige gebore seun aan ons geskenk het. Om ons middelaar te wees, om ons by u terug te bring, om ons sondes te versoen, onze straf weg te neem, en ons weer die lewe te gee, dat ons bly mag wees en mag lag, in uw aanwezigheid, en vir ewig by u mag woon. En ons dank u dat u vir ons een herinnering daaraan gegee het, zodat ons nie sal vergeet nie, zodat ons telkens wanneer ons die brood en wijn sien en proe, daaraan herinner sal word, dat Jezus vir ons gesterf het, en dat dit voldoende was, om al ons sondes weg te neem. Heer, ons wil daarom u naam loof en prijs, ons wil die naam van Christus verhoog en sien, en ons wil in vertrouwen op die Heilige Gees, bid dat u ons zal versterken in ons geloof, met die lichaam en bloed van Christus. Ons dank u voor die geschiedenis van die Romeinse hoofdman, dat u daardoor voor ons wijst wat het betekent om in Jezus te geloven. En ons erkennen, Heere, ons belei, dit is zo moeilijk om die beheer van ons levens uit handen te geven. Maar daar is niemand wat meer waardig is om ons gehoorzaamheid en aanbidding te ontvangen. Net Jezus. U alleen, Heer Jezus, is waardig om alle eer te ontvangen. U alleen is waardig om ons bewondering en loyaliteit en gehoorzaamheid te ontvangen. Help ons daarbij, wil u dit in ons harten bewerken. Met uw woord, door uw Heilige Geest. Ons dank u voor die wonderlijke belofte dat u uw koninkrijk voor ons opsluit. Heer, gee ons telkens weer die verwondering daarover. Dat ons niet zo aan gewoond raak, dat ons dit niet meer raak zien. Werk zo in ons harten dat ons dit met liefde en verbazing ontvang. Bewaar ons daarvoor dat ons net Jezus' naam belei en hom niet gehoorzaam nie. Dat ons nog altijd aangaan om ons eigen verlangens en ons eigen wil te volgen in ons levens. Help ons om te vechten in ongeloof, gebrek aan belangstelling, traagheid. Geef ons een vurige geloof waarmee ons aan Christus verbonden is en waarmee ons stap op die pad van Christus in gehoorzaamheid. Ons dank u voor die beraad wat die kerkraad gisteren kon houden. Ons bid voor die, ons dank u voor die goede verhouding wat ons in die kerkraad mag hee. En dat ons samen als span uw gemeente mag dien en Christus mag gehoorzaam. Ons bid dat u ons jaarthema zal zien. Ons bid dat u die prediking zal zien. Die activiteiten wat ons wil gaan doen. Die onderlinge liefde voor elkaar. Heer, ons is deel van een gebroken wereld, maar ons moet naar elkaar omzien. Om die pijn te verlichten, zodat daar niemand ongetreusd zal blijven in die gemeente van Christus. Help ons om met die liefde van Christus elkaar zijn lasten te dragen en elkaar liefde te bewijzen. Ons bid dat u voor die bejaarden zal zorgen, elk een van hen in hun eigen omstandigheden. Als daar uitdagings, moeites is in termen van gezondheid of financiën, eenzaamheid. Heer, wees bij hulle, versterk hulle in die geloof. Gee hulle uw genade. En gee hulle dat hulle altijd mag besef dat hulle niet alleen daarin is nie. Maar dat u samen met hulle daar is en dat u hulle ondersteun. En dat u ook voor die andere lidmaten stuur om naar hulle om te zien. Gee ook dat hulle zelf mag zien dat hulle steeds een taak het in uw gemeente en in die wereld. Om uw naam te belei. Om te bid. Om met Christus te wandelen. En willen u hulle daarvoor bekwaam maken. En die kracht en energie geven. Ons bid dat u hulle geloof zal geven. En die genade wat hulle elke dag nodig heeft. Heer, ons wil ook vragen dat u ons zal helpen om die weg te skrum voor die waarheid wat u aan ons toevertrouwt. Ook als mensen het niet wil horen. Nie. Ons loopt mensen raak wat anders denkt. En wat niet plek heeft voor Jezus niet. En ons bid dat u hulle tot bekering zal brengen. Ons bid dat u uw koninkrijk oorals op aarde zal verkondigen. Maak uw kerken sterk. Dat ons niet ons boodschap aanpas volgens wat mensen verdragen en wil horen. Nie. Wil u de regies een groot oes geven. Zodat nog baie mensen gered wordt. En mag aanzit samen met Abraham, Isaac en Jacob. Om in die vreugde van Jezus te deel. In ons dank u ook voor die tijdelijke vreugdes wat u in ons levens geeft. Dat baie van ons lidmaten getrouwd mag wees, dat hulle gezinnen van u ontvang het. Ons denk aan Arie en Marijke, wat hulle huwelijksherdenking vier vandaag. Ons dank u dat u hulle bij elkaar gebrengt, het, dat u hulle levens so geleid het, dat u hulle beskerm het en vastgehou, door zoveel verschillende tijden en dat u hulle zoveel jaren gespaard heeft, ook in ziekte. Heer, ons dank u voor hulle en ons bid dat u hulle verder zal zien. Dat u hulle zal versterken in geloof en genade. En dat u hulle nog vreugde zal geven samen en samen met u. Ons bid het alles en ons dank u in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou luister naar die wet van God. Als ons allemaal nog kan horen. Ik ga een gedeelte uit het Nieuwe Testament lezen. Galatiërs 5 vers 16 tot 23. Hier wordt ons aangespoord om in Christus en in die Geest te wandelen. Maar ik zeg, wandel door die Geest. Dan zal jullie nooit die begeerlijkheid van die vlees volbrengen. Want die vlees begeert tegen die Geest en die Geest tegen die vlees. En hulle staan tegenover elkaar, zodat jullie niet kan doen wat jullie wil nie. Maar als jullie door die Geest geleid wordt, dan is jullie niet onder die wet nie. En die werken van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoederij, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afgunst, moord, dronkenschap, brasserij en dergelijke dingen, waarvan ik vooraf jullie zei, zoals ik al vroeger gezegd, dat die wat zulke dingen doen, die koninkrijk van God niet zal beërven. Maar die vrucht van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is die wet niet. Maar die wat aan Christus behoort, die vlees met zijn hartstochten en begeerlijkheden gekruisigd. Als ons door die geest leven, laat ons ook door die geest wandelen. Laat ons niet worden zoekers van ijdele eer, wat elkaar uittart en elkaar benijden. Gaan ons nou ons offergaves aan de Heer aanbieden en dan zing ons tenslotte lied 290 vers 2 tot 4. Hoe die Vader, die Zoon en die Heilige Geest ons kies, redt en vernieuwen. Laat ons nou die zegen van ons God ontvangen. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal. Amen.
Goedemorgen en blijf gelukkig.